Nou, vanmorgen gaan we dus met elkaar nadenken over het thema samenwonen. En het is natuurlijk de vraag die vanmorgen centraal staat, heeft de Bijbel daar iets over te zeggen? Daar gaat het natuurlijk over. Je kunt heel veel mooie gedachten hebben over samenwonen, maar dit is wat wij interessant vinden. Nou, vorige week hebben we een preek gehoord van broeder Tulner. En die moedigde ons aan van, stel je kwetsbaar op. Wees gewoon eerlijk naar elkaar over de gebrokenheid van het leven. En dat vond ik een goede tip. En toen ik nadacht over dit onderwerp, dacht ik van ja, eigenlijk heeft dat ook iets te maken met mij. Want ook wij hebben natuurlijk iets met dit onderwerp. En hebben ook een bepaalde gebrokenheid met betrekking tot dit onderwerp ervaren in ons leven. Want u kunt het misschien niet zo goed voorstellen, maar 12 jaar geleden hebben Marjolein en ik bijna samengewoond. Bijna. Nou, ik vind het fijn dat u het goed oppakt. Hè? Dat is dan weg. Nou, lekker. Hè? Dat is eruit. Ja. Maar dat had u misschien niet gedacht, toch? En dat is in ieder geval niet gevraagd toen wij met de beroepingscommissie spraken. Dat kwam niet naar voren. Nee. Maar goed, dus wij hebben bijna samen gewoond. En ik zal even uitleggen hoe dat zo kwam. Want wij wilden graag trouwen. We waren echt al jaren verloofd met elkaar. En uiteindelijk kwam dat moment bij elkaar dat we echt een moment gepland hadden om te gaan trouwen. En het duurde nog een jaar. En we hadden allebei een woning in Groningen. En dat kost gewoon heel veel geld. En wat dachten wij, slim als we waren, van joh, weet je wat we doen? Ik zeg mijn kamer op. En ik ga gewoon bij jou in huis wonen. En wat doen wij? We hebben allebei gewoon onze slaapkamer. Dus om het in het Fries te zeggen, we koesen niet met elkaar. Toch? Dat is het. Samenwonen zonder te koesen. Dat was het. Ik denk, dat is een slim plan. Dat gaan we doen. Nou ja, dat kon nog. Dat kon nog. Dus, wij, eerlijk gezegd, weten we niet meer zo goed hoe het nou echt is gegaan. Blinde vlek in onze gedachten. Ik weet niet waar dat. Want Marjolein en ik die verschillen daarvan mening over. Maar we weten het echt niet meer. Nee. Maar uiteindelijk was het wel zo. Ik heb echt mijn kamerhuur opgezegd. En we hadden dan echt plannen om daarmee te beginnen. Maar toen kwam de trouwpastoor langs. Oh. Ja, joh. Zo. Dat is lekker dan, hè? Ben ik een keer kwetsbaar en krijg je dit. Ja, lekker is dat. Wow. Bij dit onderwerp graag Siri uitzetten, dat is beter. Dat, maar goed. Ja, lekker, zo even met elkaar te lachen, hè? Maar goed, wij moesten er niet zo om lachen, als ik eerlijk ben, toen de trouwpastoor langs kwam. Want die beste man die zei van, we zijn het niet met jullie eens. En als jullie bij ons in de kerk willen gaan trouwen, dan moet er andere plannen komen. Dan moeten jullie weer uit elkaar. Dan kan dit niet doorgaan. En nogmaals, ik weet niet zeker, in mijn ogen hebben we een paar weken zo gewoond, maar Marjolein dacht van, nou, dat gesprek was er precies voor. Ik weet het niet meer. Maar maakt niet zoveel uit. He, maar ja, hij bracht echt een bepaalde andere mening in onze situatie. Wat we niet zo leuk vonden om te horen dat we weer uit elkaar moesten. En ik weet nog goed, want die gemeente beviel ons heel goed. Het was een fantastische gemeente. We werden er echt opgebouwd. En uiteindelijk zaten we voor een dubio. Wat doen we? Gaan we eigenlijk luisteren naar de argumenten van deze oudste? Of kiezen wij gewoon voor onze eigen weg? Gaan we lekker samenwonen. En bekijk ze het maar. Nou, uiteindelijk hebben we gekozen om te luisteren naar de oudste. En Marjolein die is inderdaad nog een paar maanden bij haar ouders heeft ze geslapen. En ik had de huur van mijn huis al opgezet. Dus in principe, we sliepen niet meer bij elkaar. Maar het was een beetje een tussenfase, om zo maar te zeggen. Totdat we trouwden. En toen is Marjolein volledig bij mij ingekomen. Dus dit is 12 jaar geleden. En de tijd die kan verkeren. Want 12 jaar later sta ik hier op de preekstoel. En mag ik spreken over dit onderwerp. Hoe is dat mogelijk? Dat had ik nooit verwacht. En 12 jaar later denk ik eigenlijk ook heel anders over dit onderwerp. En snap ik echt wat deze oudste wilde zeggen. Dat snapte ik toen niet zo goed. Toen ben ik gewoon gehoorzaam geweest. Maar nu snap ik het heel goed. En waarom vertel ik dit persoonlijke verhaal aan jullie? Nou, allereerst omdat het belangrijk is om kwetsbaar te zijn naar elkaar. Maar ik wil ook laten zien dat ik dit onderwerp niet met jullie wil bespreken vanuit een soort van buitenstaander, vingertje wijzende houding. Hoe dat ook heel vaak in de kerk voorkomt. Van dat is verkeerd en dat is fout en jullie zijn slecht bezig, om zo maar te zeggen. Nee, ik wil dit vertellen als een insider. Iemand die ook met dit onderwerp zelf gewoon geworsteld heeft. En uiteindelijk ook daaruit is gekomen. En uiteindelijk ook het heeft gezien hoe God het heeft bedoeld. En zo wil ik het dan ook aan jullie verkondigen deze morgen. En dat vind ik dan ook belangrijk om op deze manier te starten. Want uiteindelijk heb ik gezien dat, ondanks dat mensen een hele goede eigenlijk argumenten kunnen hebben om te gaan samenwonen. Maar uiteindelijk heb ik ingezien dat deze mensen ten diepste zichzelf een beetje tekort doen. En dat God een veel mooier plan voor deze mensen eigenlijk heeft dan dat ze zich realiseren. Dat heb ik ontdekt en dat zal ik zo meteen uit gaan leggen. Maar voordat de tieners naar hun eigen samenkomst gaan, wil ik nog even kijken naar het fundament. Want er ligt namelijk iets onder de vraag van wat zegt de Bijbel over samenwonen. En dat is namelijk de vraag, hoe moeten we eigenlijk Bijbelse principes, voorschriften en wetten begrijpen? Hoe moeten we dat in 2019 interpreteren? Waarom heeft God überhaupt voorschriften en gebruiken en zijn gedachten in de Bijbel gezet? Hè, waarom is dat eigenlijk zo? En dat vind ik heel belangrijk. Ja, ik overdrijf misschien een beetje, maar heel belangrijk, echt. Want er zijn heel veel christenen die dat niet zo goed snappen. Die dat niet begrijpen. En daardoor iets wezenlijks missen van hoe God het heeft bedoeld. En ja, eigenlijk ook hoe God hun leven ook, hoe ze in de vrijheid daarin kunnen en mogen leven. Het is echt heel belangrijk. Dus dan heb ik het over het fundament, wat dus breder is dan alleen samenwonen. Maar ook over hoe we omgaan met onze vrouw, met onze man. Eigenlijk met alle gebieden in ons leven waar God in de Bijbel iets over te zeggen heeft. En ik wil het wel zo scherp neerzetten. Als u vanmorgen alleen dit meeneemt, wat ik zo meteen ga vertellen over het fundament, dan ben ik al een gelukkig man. Echt waar. Mag u alles vergeten over samenwonen? Ik hoop dat u dat ook meeneemt. Maar dit vind ik zo belangrijk. Ik hoop dat dit wat ik nu ga vertellen, dat iedereen het pakt. Iedereen meeneemt. En dat het gaat werken in jullie leven. Goed. Hoe zit het dus met kaders, voorschriften en wetten vanuit de Bijbel? Dat is de vraag die eigenlijk centraal staat. Nou, wanneer God in de Bijbel zijn gedachten aan ons onthult, in wetten, in kaders, in voorschriften, dan doet hij dat niet om onze vrijheid af te nemen. Dan doet hij dat niet om ons te pesten. Dan doet hij dat niet om ons het moeilijk te maken. Dan doet hij dat zelfs niet omdat hij, de almachtige God, dat nodig zou hebben. Alsof God iets van ons nodig zou hebben. Nee, hij deelt dat aan ons mee vanuit Gods woord. Met maar één reden. Vanuit liefde. Om ons bekend te maken met het echte leven. Om ons te laten zien wat goed is voor ons. Dat is de reden. Alle wetten, alle voorschriften, alle richtlijnen heeft God gegeven voor de mens. En niet andersom, dat deze regels, voorschriften en wetten eigenlijk een doel op zichzelf zijn. Zo moet je er niet naar kijken. Nou, en eigenlijk vanuit de hele Bijbel komt dat naar voren. Ook waarom God de wet aan Israël heeft gegeven. Precies dezelfde reden. Daar zal ik zo meteen meer over vertellen. Maar eigenlijk komt het mooiste naar voren in het verhaal met Jezus, met betrekking tot de Sabbatgebod. En dat staat beschreven in Markus 2, vers 23 tot 27. En ik heb hem even op de beamer gezet, zodat jullie makkelijk kunnen meelezen. Maar daar staat: eens liep hij op een sabbat tussen de korenvelden door. Zijn leerlingen gingen de velden in en begonnen arend te plukken. Kijk eens, zeiden de fariseeën tegen hem, waarom doen ze iets dat op sabbat niet mag? Maar hij antwoordde, hebt u dan nooit gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen gebrek leden en honger hadden? Hij ging het huis van God binnen. Abjatar was toen hoge priester en at van de toonbroden, waarvan alleen de priesters mogen eten. En hij gaf ze ook aan zijn mannen te eten. En hij voegde eraan toe, de Sabbat is er voor de mens en niet de Sabbat voor de, of de mens voor de Sabbat. En dus is de mensenzoon ook heer en meester over de Sabbat. Tot zover. Nou, wat een prachtige situatie wat hier gebeurt eigenlijk, hè, waar Jezus wat over zegt. Jezus loopt met zijn leerlingen op de Sabbat door een korenveld. En de Sabbat, voor de mensen die, ik denk dat de meeste mensen dat wel weten, maar voor de mensen die dat niet weten, de Sabbat is een Joodse rustdag, wat God eigenlijk de opdracht voor gegeven heeft. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de rustdag van de Heer. Maar wat is er gebeurd in de loop van de tijd? Mensen hebben met betrekking tot de Sabbat allerlei andere regeltjes bedacht waar mensen zich aan moesten houden op die Sabbat. En er waren maar liefst 39 hoofdgroepen van regels bekend. Hoofdgroepen, nu hoort maar goed. Waar allemaal de gedetailleerde regeltjes onder zaten, waar de mensen zich aan moesten houden. Eentje daarvan was, je mocht maar een aantal kilometers per dag lopen op de Sabbat. Je mocht dus geen matras dragen, dat is een ander verhaal in de Bijbel. Dat mocht je ook niet doen op de Sabbat. En je mocht dus geen aren plukken op de Sabbat. Allemaal kleine regeltjes die mensen hadden bedacht. Eigenlijk om, ja, als verboden op de Sabbat, omdat mensen zich daaraan moesten houden. En wat zie je dus gebeuren? De Sabbat die was een doel in zichzelf geworden. In plaats van dat het een zegen was voor de mens. Het ging die mensen alleen nog maar over om al die regels te houden. Het was een enorme zware juk. Wat, ja, eigenlijk de mensen op andere mensen legde. En dan gebeurt er in het verhaal iets revolutionairs. Want Jezus die laat zijn leerlingen wel die aren plukken. En dan zegt hij, de Sabbat is er voor de mens en niet de mens voor de Sabbat. Pakt u dat? De Sabbat is bedoeld om tot zegen te zijn voor de mens en nooit bedoeld als doel in zichzelf of omdat God dat misschien nodig zou hebben. Nee, God heeft in principe niks van ons nodig. Het is bedoeld als zegen voor ons. En het klinkt heel logisch wat Jezus hier zegt, maar in de praktijk werkte dat dus precies andersom en is het geworden tot een groot juk voor de Joodse gemeenschap. En ook in het christelijk geloof zie je dat plaatsvinden, dat mensen elkaar grote jukken opleggen. Maar begrijp je dit principe wat Jezus hier zegt? Dit is zo ongelooflijk belangrijk dat je dit snapt, dat dit tot de kern behoort van waaruit je leeft. Want ook in deze tijd kunnen christenen in deze valkuil stappen om op deze manier met religie, met voorschriften, met wetten om te gaan. Maar de Bijbel is heel duidelijk. Gods voorschriften, Gods wetten, Gods principes zijn niet bedoeld om ons te pesten. Zijn niet bedoeld om onze vrijheden af te nemen. Maar juist in deze principes is echt het volle leven te vinden. Oftewel Gods ontwerp wat goed is voor jou. Wat goed is voor de mensen om jou heen. En wat goed is voor de complete samenleving waarin we leven. Zelfs voor de hele wereld. Nou, en ik wil nog even verder inzoomen. Want deze principes zijn op 2 verschillende manieren goed voor ons. Komen er als zegen op ons. Allereerst weten we door de wet en door de voorschriften en de principes die vanuit de Bijbel naar voren komen, weten we dat we ernstig tekort schieten als mens. Dat is de eerste zegen. Klinkt misschien een beetje gek. Maar dankzij de wet weten we dat we niet deugen. Als de wet er niet zou zijn, dan zouden we dat niet geweten hebben. Wat goed is en fout is, dat heeft God op die manier aan ons bekendgemaakt. Eigenlijk is het precies zo, zoals dat in de catechismus naar voren komt. Kent u dat, de catechismus? Of is dat alleen iets wat ik ken? Ja, hè? Even kijken, weet je wat een catechismus is? Nee, hè? Ik dacht ik al. Ik zal het even uitleggen. Bij ons vroeger in de kerk moest je elke week een catechismus leren. Dat was echt een enorme lap tekst. Met allemaal geloofswaarheden en dingen over hoe theologie in elkaar zit. Hoe we geloven. En dat vonden we als tieners natuurlijk niet zo leuk om dat te doen. Maar er was één catechismus, één vraag en antwoord, die we het allermooiste vonden. En dat was namelijk vraag en antwoord 2. Zondag 2. En weet u waarom? Ja, die was het allerkortste. Dat was de mooiste. Want vraag en antwoord 2, die gaat als volgt. Waaruit kent u uw ellende? Uit de wet van God. Het is mijn zuster hier die een grondige opleiding heeft gekregen. Uit de wet van God. En ja, deze heb ik dus ook onthouden. Dat is niet toevallig. Waaruit kent u uw ellende? Uit de wet van God. En dat is precies Gods doel ermee. De wet is als eerste bedoeld zodat wij ontdekken dat we een redder nodig hebben. Op deze manier wordt de wet echt tot zegen voor ons. Want als we in de Heer Jezus gaan geloven, dan zegt de Bijbel dat de aanklacht van de wet, die wordt door de Heer Jezus volledig uitgewist en vernietigd. Dat is wat er gebeurt als wij tot geloof komen, ons leven aan de Heer Jezus geven. Die aanklachten vanuit de wet, die worden vernietigd en gewist. Geweldig. Dus aan de ene kant weten we dat wij een redder nodig hebben, dat wij niet veel waard zijn, om zo maar te zeggen. Maar aan de andere kant mogen we weten dat dankzij die redder, ja, dat niemand ons meer kan aanklagen, omdat Jezus dat allemaal heeft vervuld. Dat is dus het eerste. Maar als wij tot geloof gekomen zijn, dan gaan deze wetten ook nog op een andere manier functioneren in ons leven. Want vanuit de wetenschap, als we tot geloof gekomen zijn, vanuit de wetenschap dat niemand ons meer kan aanklagen en dat God die volledige aanklacht heeft gewist en vernietigd, vanuit die wetenschap mogen we vanuit genade proberen om die wetten na te gaan leven. Vanuit genade. Op die manier. Ik heb het wel eens vergeleken met dat je dus al een diploma krijgt van een opleiding. En als je diploma hebt, mag je daarna proberen om datgene te leren wat het diploma voor staat. Zo werkt het voor God. Je krijgt eerst een diploma en dan mag je vanuit genade je daarnaar gaan handelen. En waarom? Nou, allereerst omdat de Heilige Geest dat in ons hart legt. Maar ook omdat dat goed voor ons is. Deze voorschriften, wetten en gebruiken die God naar voren brengt in de Bijbel zijn goed voor ons. En niet alleen voor ons, maar ook voor de ander en voor de complete samenleving. Dus op die manier mogen wij ook met deze wetten omgaan. Niet als een wet die ons aanklaagt, maar als richtingaanwijzers naar het ware leven. Naar het goede leven zoals God dat heeft ontwerpen. Nou, ik hoop dat u het heeft kunnen pakken, want dit is hoe wij ook naar Gods principes en Gods wetten en Gods voorschriften mogen kijken in ons leven. En zo mogen we ook kijken naar een onderwerp als samenwonen. Goed, maar wat is dan Gods ontwerp voor samenwonen? Wat zegt dan de Bijbel daarover? Nou, de tieners die gaan nu naar hun eigen samen.
Gerard.
Nou, wat toepasselijk dit lied. U verzadigt ons met uw liefde, Heer. Dat is precies ook de boodschap van mijn preek, ook over samenwonen. En ik hoop dat dat ook blijft hangen, ook van mijn eerste gedeelte. Maar goed, wat zegt de Bijbel eigenlijk over samenwonen? Dat is natuurlijk de vraag. Nou, het lastige van het onderwerp als samenwonen, en daar kwam ik natuurlijk ook 12 jaar geleden wel achter. Het lastige van dit onderwerp is dat het niet rechtstreeks een verbod of gebod in de Bijbel staat met betrekking tot samenwonen. Maar om iets te zien van hoe God het bedoeld heeft, om te zien wat goed is voor ons en voor de ander en voor de samenleving, moeten we voor dit onderwerp kijken naar het grote plaatje. Naar eigenlijk alles wat er gebeurt vanuit de Bijbel. En je zou denken van, nou, dat is een beetje een zwakte bod. Maar dat is niet waar. Want er staan wel meer dingen in de dingen die we heel gewoon zijn, die niet rechtstreeks als een gebod en verbod in de Bijbel naar voren komen. Waarvan we wel denken van, hey, dat is niet volgens Gods ontwerp. Maar daarvoor moeten we een beetje kijken naar het grote plaatje. Nou, ik zal dan twee extreme voorbeelden noemen. Vergeef ze mij om de extremiteit. Maar aan de andere kant ja, wordt het wel direct duidelijk dat u dit snapt. Waarom het niet noodzakelijk is dat er een direct verbod in de Bijbel te staan. Want er staat namelijk niets in de Bijbel over verkrachting binnen het huwelijk. Dat staat niet in de Bijbel, een direct verbod. Er staat ook niet een direct verbod in de Bijbel met betrekking tot misbruik van kinderen. Er staat niet letterlijk een verbod of gebod daarover in de Bijbel. Ondanks dat iedereen die hier zit aanvoelt dat het niet is volgens Gods ontwerp. Sterker nog, ik durf wel te zeggen, als ik de Bijbel bestudeer, dat deze twee dingen God woest maakt. Echt geweldig kwaad maakt. Iedereen voelt dat wel aan. Dus het is niet noodzakelijk dat alles rechtstreeks als een verbod en gebod in de Bijbel staan. En vaak komen dingen ja, in verhalen en dingen die er gebeuren, komen die naar voren. De geest van de Bijbel, om zo maar te zeggen. Dus het betekent niet dat we niks over samenwonen kunnen zeggen. Sterker nog, ook over samenwonen zijn er hele goede aanwijzingen dat dit niet past binnen Gods oorspronkelijke ontwerp. En daar zal ik een aantal argumenten voor geven. En het eerste argument is het volgende argument. Vanuit de Bijbel komt namelijk naar voren dat God iets veel mooiers en veel beters heeft bedacht dan samenwonen of een samenwoningsvorm. God heeft namelijk een veilige plek bedacht, ontworpen voor ons. En een veilige plek is soms heel belangrijk. Ik heb er even over nagedacht. En ik dacht ook even, wat zijn veilige plekken in deze wereld? Nou, iedereen snapt dat je een operatie, bijvoorbeeld een hersenoperatie of een hartoperatie, dat je dat moet doen op een hele veilige plek. Een steriele omgeving, hè, met de juiste instrumenten, de juiste assistenten. Op die plek kan een hersenchirurg op een goede manier zijn werk doen. Dus de operatiekamer die zit heel vernuftig in elkaar. Niet voor niks. Omdat het de juiste plek is om dit soort werk uit te voeren. En ik dacht ook even aan een kernreactor. Een kernreactor, je wil niet weten hoeveel veiligheidsmaatregelen er zijn om uiteindelijk van nucleaire explosies om te zetten in energie. Ja, dat kan niet bij mij in de schuur. Dat snapt iedereen. He, dat moet op een hele veilige plek. En het is ook leuk voor het beeld, want nu weten we ook waar wolken gemaakt worden, toch? Dat dacht ik vroeger altijd. Maar, nee, maar iedereen snapt van een veilige plek is gewoon heel belangrijk voor specifiek werk, voor specifieke handelingen. Nou, en zo komt ook in de Bijbel naar voren dat God een soort van veilige plek heeft ontworpen waar twee zielen één worden. Waar ruimte is voor seks en intimiteit. Waar mensen, twee mensen zich helemaal open, zich helemaal kwetsbaar kunnen opstellen naar de ander. En deze plek, u voelt het al aan, noemt de Bijbel het huwelijksverbond. Het huwelijksverbond. Nou, ik heb daar vorig jaar over gesproken, maar ik zal even de herinneringen ophalen. Want wat ja, hoe heeft God eigenlijk een huwelijksverbond ontworpen? Nou, een huwelijksverbond is de plek waar volledige overgave is naar elkaar. Voor de rest van je leven. Dat beloof je aan elkaar. Het is een plek van onvoorwaardelijke trouw en liefde. Waar geen angst hoeft te zijn dat de ander misschien bij je weggaat. Nee, je hebt elkaar beloofd dat je de rest van je leven bij elkaar zult blijven. Er hoeft geen kwestie te zijn van angst. Voordat je uit elkaar gaat. Een plek waar je dus ook volledig open mag zijn. Een plek waarvan je weet, van mocht ik ziek worden, dan heeft die ander aan God en aan mij beloofd dat hij er voor mij zal zijn. Dat hij voor mij zal zorgen en dat hij mij niet in de steek zal laten. Een plek die zo mooi is, zo kostbaar is, die nauwelijks te vinden is in deze wereld. En niet voor niks zegt God daarover dat het huwelijk een getuigenis is naar de wereld. Een getuigenis van Gods liefde. Onvoorwaardelijke liefde voor ons. Dus in het huwelijk getuig je gewoon naar de wereld wie God is. Zo kostbaar en zo mooi vindt God het dat hij dat eraan durft te verbinden. Nou, en als je dan kijkt naar samenwonen. Samenwonen kan in vorm heel erg lijken op een huwelijk. Ik denk als je aan mijn kinderen vraagt van wat is het verschil tussen mij en mijn buren die samenwonen. Nou, in vorm kunnen ze niet zoveel noemen, want er gebeuren dezelfde dingen. Maar toch heeft samenwonen een compleet ander karakter en een compleet andere inhoud. Wat je niet op het eerste gezicht ziet, maar wat er wel in zit. Want meestal wordt er bij samenwonen namelijk geen eeuwige trouw aan elkaar en aan God beloofd. Dat is meestal niet aan de orde. Meestal heeft het een vrijblijvend karakter. We blijven bij elkaar, ja, zolang het goed is. Zolang het goed voelt. En zolang we daarbij dan ook plezier aan beleven. En dit vrijblijvende karakter heeft helaas wat negatieve gevolgen. Want ik heb even naar het CBS, de website waar allemaal statistieken staan over Nederland. Ik denk, joh, zal daar wat over bekend zijn? En het verraste mij dat daar wat over bekend is. Want volgens het CBS stranden 2 keer zoveel relaties van samenwonen in plaats van huwelijken. Dus blijkbaar gaan 2 keer zoveel mensen uit elkaar die samenwonen dan mensen die gehuwd zijn met elkaar. Dat vind ik best veel en zorgelijk en bijzonder dat ze dat kunnen meten op een of andere manier. Maar goed. Maar dit is niet toevallig in mijn ogen dat dit cijfer hoger is dan bij huwelijken. Want waarom zou je bij iemand blijven als je samenwoont met iemand en als het niet goed gaat met de relatie? Waarom zou je bij iemand blijven als je op een gegeven moment die andere niet meer kan uitstaan? Als je op een gegeven moment denkt van, joh, ik heb er helemaal geen zin meer in. Waarom zou je dat doen? Dan ga je gewoon uit elkaar en dan zoek je weer een nieuwe relatie waar je dat wel kan vinden. Dat is een beetje hoe het werkt. Maar bij een huwelijk is dat toch anders. Bij een huwelijk beloof je, in een publieke samenkomst, beloof je God, de gemeente en elkaar eeuwige trouw en liefde totdat de dood je scheidt. Dat heeft een compleet ander karakter. Dus als de een ziek wordt, als de ene niet meer de liefde kan geven aan jou die je eigenlijk zelf ook nodig hebt, ga je niet bij die persoon weg. Nee, je hebt ervoor gekozen dat je trouw blijft en voor die persoon blijft zorgen. Toch anders. En dat is precies wat ik ook wel een beetje merkte vlak voordat wij gingen trouwen. Voor mij lijn misschien een beetje nieuw, maar ik heb toen wel gedacht van, hé, wat bijzonder. Als wij nu samen zouden wonen, dan besef ik me heel goed dat we er zo nog uit elkaar kunnen. We hoeven niet naar de rechtbank er is geen trouwdienst geweest en er is geen enkel probleem. Als ik nu beslissing neem om uit elkaar te gaan, dan is dat zo gebeurd. Dus toen wij nog niet getrouwd waren, voelde dat heel anders en daar was ik me ook van bewust. Maar op het moment dat ik ging trouwen met Marjolein, dat ik echt voor God en de gemeente uitgesproken heb, deze vrouw, daar blijf ik de rest van mijn leven trouw in en bij. Ja, bij mij voelt het al direct anders. Scheiden is voor mij geen optie in dit opzicht. Omdat ik dit beloofd heb aan Marjolein en aan God. Dus in mijn persoonlijke geval heb ik ervaren dat het heel anders is. Dat toen ik nog niet getrouwd was en dat ik wel getrouwd was met Marjolein. En dat is eigenlijk de kern van een huwelijk. In een huwelijk beloof je elkaar en aan God eeuwige trouw. Koste wat het kost. En dat is natuurlijk heel wat anders. Ik ga er nu even aan voorbij dat er natuurlijk ook situaties mogelijk zijn in het huwelijk dat je niet meer bij elkaar kan blijven. Maar iedereen snapt het natuurlijk als er sprake is van misbruik of van vreemdgaan of andere dingen, dat dat natuurlijk heel moeilijk is. Maar we gaan even uit van de normale situatie dat dat niet plaatsvindt. Dan beloof je elkaar trouw en blijf je elkaar trouw. Dat is wat je elkaar belooft. Dan kom ik bij het tweede argument. En het tweede argument is dat de betekenis van samenwonen ook heel anders is als een huwelijksverbond. Nou, dat lijkt een beetje op het eerste argument, maar ik zal uitleggen dat het niet zo is. Want de meeste mensen die gaan samenwonen, en dat is ook onderzocht door het CBS, die geven als reden aan dat men tot die beslissing is gekomen, omdat men simpelweg meer tijd met elkaar wilde doornemen. Dat is het belangrijkste antwoord wat men geeft om te gaan samenwonen. Men wil gewoon meer tijd met elkaar doorbrengen. En als 2 volwassenen dat willen, ja, dat is toch mooi dat dat op die manier kan en gebeurt. Zo zou je denken. Maar toch heeft het huwelijk een compleet andere betekenis. Want vanuit de Bijbel gezien, en dat zeg ik ook wel eens tegen aanstaande huwelijkskandidaten, vanuit de Bijbel gezien trouw je niet ten diepste voor je eigen geluk, maar je trouwt ten diepste voor het geluk van de ander. dat is wat Tim Keller er ook over zegt. Dat vond ik heel inspirerend dat hij dat zei. Vanuit de Bijbel gezien geef je jezelf echt daadwerkelijk weg aan de ander. En de ander doet dat dus ook. En op die manier heb je een prachtige eenheid, een nieuwe situatie vorm je met elkaar. Dus trouwen doe je in eerste instantie niet uit persoonlijk, dat gebeurt natuurlijk altijd wel. Maar vanuit de Bijbel gezien geef je jezelf volledig weg aan de ander. Heb je niet je eigen geluk voor ogen, maar het geluk van de ander en van elkaar. En daar wil je aan bouwen. Dus totaal anders. Dus samenwonen lijkt op een huwelijk, maar in de kern is het heel anders. Het gaat ten diepste bij huwelijken over een levenslange trouw en opoffering. En dan heb ik het nog ineens over het feit dat je ook beloftes doet naar God en naar de gemeenschap. En dat het huwelijk, wat ik eerder ook zei, ook een getuigenis is naar de wereld van Gods onvoorwaardelijke liefde voor ons. Nee, God heeft echt iets prachtigs ontworpen. Wat goed is voor ons, wat echt goed is voor de ander waar we mee samen wonen of trouwen. En wat goed is voor de samenleving, wat goed is voor de hele wereld. Want juist in die veilige setting kunnen ook op een hele goede manier kinderen groot worden. Eigenlijk, en dan zet ik hem wat scherper neer, zou je het zo kunnen zeggen, dat je jezelf ietsje tekort doet als je toch kiest voor samenwonen. Want God heeft iets veel mooiers voor jou in petto. God heeft iets veel moois bedacht, wat veel beter voor jou is. Dit is dat grote plaatje. En eerlijk gezegd heeft mij dit toen al overtuigd. Maar er is nog een Bijbelse aanwijzing. En daar wil ik ook met jullie naar kijken. Want in de Bijbel zie je namelijk ook een duidelijk verband tussen maagdelijkheid en het huwelijk. Het maagd zijn en een huwelijk. Oftewel, in de Bijbel zie je continu gebeuren dat mensen pas bij elkaar gingen koezen, slapen. Als er een, is dat trouwens goed, koezen? Dat is toch slapen in het Fries? Of anders denk je, waar heeft hij het over? Ja, dat klopt wel, hè? Maar dus mensen gingen pas bij elkaar koezen als er een officiële huwelijkssluiting was geweest. Als er een officiële huwelijkssluiting was geweest. Ik zeg het even snel, want het is belangrijk. Dus mensen gingen niet bij elkaar wonen en waren uiteindelijk getrouwd met elkaar. Nee, in de Bijbel zie je continu dat het een echt verbond was. Dus een huwelijksceremonie was een publiekelijk moment, in een publiekelijke setting, met getuigen, met weggeven door ouders en met beloften voor God en de ander en aan de hele gemeenschap. En pas als dat was gebeurd, op allerlei verschillende manieren wat in de wereld natuurlijk gebeurde, maar pas als dat was gebeurd, dan werd er gevreden. Dan mochten mensen seks met elkaar hebben, om zo maar te zeggen. Nou, en dat is eigenlijk logisch, hè, als je dat kijkt vanuit de oudheid. Want op dat moment, als je dat had beloofd aan iedereen, dan had je ook publiekelijk alle verplichtingen op je genomen die bij het huwelijk horen. En daarmee werden dus ook vrouwen beschermd. Dat mannen dus niet alleen vrouwen gebruikten voor de seks, om zo maar te zeggen. Maar als er seks plaatsvond, dan zat men ook vast aan alle verplichtingen. Dat degene ook voor de vrouw ging zorgen en voor eeuwig trouw bleef. Nou, en de Bijbel nam dat heel serieus. Want in het Oude Testament is er zelfs een regel dat een vrouw als maagd het huwelijk aan moest gaan. En om aan te geven hoe serieus dat is, daar stond zelfs de doodstraf op. Als dat verkeerd ging, als een vrouw niet als maagd het huwelijk aanging, dan werd een vrouw daardoor gedood. Het is verschrikkelijk als je erover nadenkt. Maar deze regel is dus niet bedoeld om vrijheid af te nemen, maar deze regel is bedoeld om de vrouw te beschermen. Deze regel is bedoeld om de samenleving te beschermen, om losse seksuele contacten en samenwonen te ontmoedigen en om te voorkomen dat mannen wel seks hadden met een vrouw, maar niet hun verantwoordelijkheid namen en gewoon de vrouwen aan hun lot overlieten. Oftewel wel de lusten, maar niet de lasten. Dus het is ook een wetgeving wat gegeven is vanuit liefde en niet vanuit beperking of vrijheidsroving. Nou, dit is het Oude Testament. Maar ook in het Nieuwe Testament zie je dit ook gebeuren. Bijvoorbeeld bij Jozef en Maria. Iedereen kent dat vooral, de ouders van de Heer Jezus. Want zij waren verloofd met elkaar, ze wilden gaan trouwen met elkaar. Maar in de Bijbel staat heel duidelijk dat ze zich onthielden van seksueel contact. En reken maar ook niet dat ze samen wonen met elkaar. Nee, het was heel duidelijk dat er nog een scheiding was. En dat ze wachten tot het moment dat ze publiekelijk gingen trouwen. En dat daarna dat allemaal mocht plaatsvinden. En ook zie je dat terugkomen bij Paulus. En dat heb ik ook even meegenomen. Dit was trouwens de tekst uit Deuteronomium waar dat naar voren komt. 1 Korinther 7, vers 25 en 28 heb ik er even uitgelicht. En daar staat in de Herziene Statenvertaling. Wat betreft hen die nog maagd zijn, heb ik geen bevel van de Heere. En dan geeft Paulus een advies dat het beter is voor iemand die nog maagd is, om ook maagd te blijven. En dan gaat hij verder in vers 28. Maar ook als u toch trouwt, zondigt u niet. Ook als een meisje dat nog maagd is trouwt, zondigt zij niet. Nou, andere vertalingen vertalen dit met ongehuwd. Maar de Herziene Statenvertaling vertaalt het met maagd. En dat staat er ook letterlijk, maagd. En ja, je kunt eigenlijk maar één conclusie trekken als je dit leest. Want in Paulus' ogen is het ongehuwd zijn hetzelfde als nog maagd zijn. Dat was voor hen een vanzelfsprekendheid. Dus pas als mensen gingen trouwen, dan pas vond er seks plaats. Nou, dit is eigenlijk de lijn die je ook in de hele Bijbel tegenkomt. Ook in alle verhalen tussen mensen. Er wordt getrouwd en dan pas is er sprake van een relatie. Nou, dus het Oude Testament en het Nieuwe Testament maken duidelijk dat seksuele intimiteit en samenwonen pas begint na een officiële huwelijksvoltrekking. En zeker niet ervoor. En waarom is dit door God zo bedacht? Nou, nogmaals, dit is bedacht als bescherming, uit liefde voor ons. Omdat dit veel beter voor ons is. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor de ander en voor de samenleving waarin wij leven. Dus dit zijn twee belangrijke argumenten. Maar misschien zit u hier en denkt u van, hé, maar wat nou als je net als Gerard het goede plan had, dat je wel gaat samenwonen, maar dat je gescheiden slaapt. Dat je twee slaapkamers aanhoudt. Hoe kan dat nou verkeerd zijn? Als er geen sprake is van seks. Nou, en dan heb ik het natuurlijk niet over wekelijks logeren, maar echt daadwerkelijk één huishouding aanhouden. Nou, dan nog is het in mijn ogen ook onverstandig. En dat is ook mijn eigen conclusie die ik getrokken heb nadat wij door dat proces heen zijn gegaan. Want waarom is het onverstandig? Nou, om drie redenen. Ondanks dat we niet bij elkaar in één bed koesten, was het allereerst ongezond wat we wilden doen. Ongezond. Want waarom? Nou, iedereen begrijpt wel dat het niet heel gezond is dat je als broer en zus in één huis samenleeft. Ondanks dat je van elkaar houdt, ondanks dat je elkaar dat je elkaar echt ongelooflijk lief hebt en het liefst ook echt een relatie wil aangaan. Eigenlijk doe je net alsof. En zo heb ik dat zelf ook ervaren, ook in die tijd. Van hoe gezond is dat? Dat je eigenlijk maar voor de helft gaat. En dat je eigenlijk doet net alsof en leeft als broer en zus. Wat doet dat later met je als je getrouwd bent? Heeft dat dan nog impact op je relatie? Dus in mijn ogen is dat ongezond. Maar ten tweede is het ook gevaarlijk. Want je kunt je wel voorstellen, Marjolein is een prachtige vrouw, dat het voor mij ook heel verleidelijk was om uiteindelijk niet een keer bij haar in bed te belanden. Of wel? Uiteindelijk wel bij haar in bed te belanden. Dat is natuurlijk heel verleidelijk. Als je bij elkaar in één huis zit en je hebt een drankje op en je hebt wat 11 uur, 12 uur. Ja, dan is het heel moeilijk om uiteindelijk niet bij Marjolein in bed te belanden. Dus het is veel gevaarlijker om op deze manier samen te wonen dan dat je uit elkaar woont. En het derde is, het is ook onverstandig. Want we straalden daarmee natuurlijk ook een verkeerde boodschap uit. Allereerst omdat het huwelijk bedoeld is als een getuigenis van Gods onvoorwaardelijke liefde. Nou, dat hadden wij nog niet beloofd en hoe konden we daarvan dan van getuigen? Maar ook, wat voor voorbeeld zouden wij geven aan jongeren? Wat zouden we aan hen communiceren als wij gewoon in één huis zouden wonen? En iemand van 14 die ziet dat. Wat communiceren we naar hen? Wat denken zij hen? Zij weten niet wat wij in de slaapkamer doen. Dus het is heel onverstandig, ook naar de buitenwereld toe, dat we dat zouden doen. Dus de Bijbel is in mijn ogen, maar ook in de ogen van de gemeente, de Bijbel is in mijn ogen heel duidelijk. Samenwonen en seks voor het huwelijk is niet volgens Gods plan. Is niet wat ten diepste goed is voor jou. Nee, onze boodschap is, God heeft iets veel moois voor jou in petto. God heeft iets veel moois bedacht. En hij wil graag dat je daar binnen gaat wandelen. Nou, ik vind het wel belangrijk om over dit onderwerp te preken. Want ik merk ook om me heen dat samenwonen steeds normaler wordt. Niet alleen in de samenleving, maar ook onder christenen. En soms kom ik dan ook christenen tegen, zoals ik zelf vroeger was. Mensen die gaan samenwonen en die echt oprecht niet inzien waarom het niet handig is. Waarom de Bijbel dat eigenlijk ontmoedigt en waarom de Bijbel eigenlijk iets beters voor hun voor ogen hebt. Steeds vaker kom je christenen tegen die dat niet zien. En toen ik daarover nadacht, moest ik denken aan mijn zoon van 3 jaar, Noël. Want wij wonen aan de provincieweg, dat is een drukke weg waar mensen 80 mogen rijden, maar ze rijden wel eens 90 of 100. Dat gaat heel hard. En er staat 1 klein hekje staat voor die provincieweg. En voor dat hekje is een voetbalveld. En wat zeggen Marjolein en ik tegen onze zoon van 3? Je mag niet over dat hekje heen klimmen en je mag er niet omheen lopen. Dus alles voor dat hekje is goed, achter het hekje fout. Nou, kind van 3 kan het snappen, denken wij. En waarom? Waarom zeggen wij dat? Dat zeggen we niet om hem te pesten. Dat zeggen we niet om misschien een stukje vrijheid van hem af te nemen. Dat zeggen we niet omdat wij dat nodig hebben, omdat hij ons moet dienen, omdat hij ons gehoorzaam moet zijn. Geen van alles. We doen dat voor hem. Omdat we van hem houden. En omdat dat veel beter is voor hem, maar ook voor de automobilisten die er langs rijden. En voor de hele samenleving, dat er geen ongelukken gebeuren. En dat Noël gewoon een grote jongen mag worden en een goede baan mag vinden. En productief voor de samenleving mag zijn, om zo maar te zeggen. Dus het is goed voor heel veel situaties. Maar stel je voor dat mijn zoon tegen mij zou zeggen, papa, ik begrijp eigenlijk niet zo goed waarom je dat tegen mij zegt. Wil je mij eigenlijk belemmeren in mijn vrijheid? Wat een onzin. Of dat hij zegt van, joh, ik zie best het gevaar, papa, hè, dat niet zo verstandig is om dat hekje heen te lopen. Maar goed, je hebt eerst nog een berm en daar kan ik prima lopen. Wat voor onzin is dat ik daar niet mag lopen? Hey, ik bedoel, daar word ik echt niet aangereden door een auto. En als ik gewoon goed uitkijk of er ook auto's aan komen, joh, dan kan ik best eens een keer langs die weg lopen. Stel je voor dat mijn zoon dat zou zeggen. Nou, ik denk ook vaak gedragen wij ons ook op deze manier. Als we waarschuwingen krijgen vanuit de gemeente, van broeders en zusters, of vanuit de Bijbel zelf. En als we die heel bewust negeren, gedragen we ons vaak zoals mijn zoon, wat dan even hypothetisch zou gebeuren, hè, maar gedragen we ons op die manier, dat we het allemaal beter weten dan dat. Dat we allemaal onze eigen gedachten erover hebben. En eerlijk gezegd begrijp ik dat ook heel goed, dat het zo werkt. Dat we dat moeilijk vinden, als andere mensen iets vinden. Als er iets bekend wordt, dat we graag iets willen, maar dat het toch niet mag, omdat het niet goed is voor ons. Want ik weet nog heel goed dat de oudste van Groningen bij ons thuis kwam. En dat hij mij ons vertelde van, joh, we willen jou niet trouwen als je in deze situatie blijft. En het eerste wat dan naar boven komt is gebalde vuisten. Van wie ben jij wel, joh, dat je dat tegen mij zegt. Denk je dat ik er niet goed over nagedacht heb? En toen vertelde hij tegen mij waarom. Hij zei, je bent geen goed voorbeeld naar onze andere jongeren en tieners in de kerk. En ik denk, ho, hypocriet. Want er staan mensen voor de kerkgebouw te roken. Er zijn mensen die 80 uur per week werken. Waarom moet je mij dan aanpakken met op dit gebied? Er zijn veel meer dingen gewoon geen goed voorbeeld voor de jongeren. En dan loop je op mij te hannissen. Nee, ik kwam echt iets in me omhoog van, joh, bekijk het maar. Ik dacht echt dat ik goede argumenten had. Maar als ik nu terugkijk, dan denk ik echt dat ik ten diepste gewoon moeite had om gewoon gehoorzaam te zijn. Dat was het gewoon. Allemaal leuke argumenten, maar ten diepste had ik er moeite mee om gehoorzaam te zijn. Om gewoon te luisteren naar het wijze advies van de gemeenschap waar ik bij hoorde. Die ook vanuit Gods woord een mening had over dit onderwerp. En ik denk dat dit misschien wel het grootste probleem is in deze tijd. We vinden het zo ongelooflijk moeilijk om te gehoorzamen. We vinden het zo ongelooflijk moeilijk om gewoon maar iets te doen wat we eigenlijk zelf niet zo goed snappen, maar waarvan de gemeenschap wel vindt dat het goed is voor ons. Het past ook helemaal bij deze tijd. De tijd van het individu. Dat we zelf gewoon beslissen wat we doen en niks ons aantrekken van anderen. Maar God laat heel duidelijk in de Bijbel zien dat de gemeente ook op die manier een rol mag hebben in ons leven. Dat de gemeente ook op die manier blinde vlekken in ons eigen leven en hoe we ons gedragen mag aanwijzen. En dat we dat ook heel serieus mogen nemen in ons leven. Nou, en de belangrijkste vraag in mijn ogen is dan ook, als je wilt gaan samenwonen, de belangrijkste vraag is dan ook niet zozeer van wat denk ik erover, welke argumenten heb ik daarvoor. Maar de belangrijkste vraag is, ben ik bereid om de Heer Jezus in alles te gehoorzamen? Ben ik bereid om in Jezus in alles te volgen, zelfs als dat betekent dat ik iets wat ik heel graag wil moet opgeven en een andere keuze daarin moet maken? Dat is de belangrijkste vraag die onder samenwonen ligt. En als je eerlijk bent, en als je deze vraag dan met nee beantwoordt, dan is er in mijn ogen een veel groter probleem aan de hand dan dat gaan samenwonen. Want dan zit er iets mis in het fundament van waarop wij leven en waarop wij in God geloven. Maar als je deze vraag daadwerkelijk wel oprecht met een ja beantwoordt, dan wil ik je aanmoedigen. Vraag dan oprecht aan God. Heere God, wat wilt u van mij? Wat wilt u wat ik doe? Is het goed als ik ga samenwonen? Of mag ik luisteren naar de wijze lessen van mijn gemeenschap waar ik bij hoor, waar God mij heeft geplaatst? Mag ik daarna luisteren? Weet u, ik ben erachter gekomen, misschien ook wel door vallen en opstaan, dat het onderwerpen aan Gods plan, ondanks dat ik het niet altijd begrijp, dat het goed is voor mij. Daar vertrouw ik echt op. Dat het goed is voor mij, voor de ander en voor de samenleving. En ik denk dat dat ook de weg is die we met elkaar mogen bewandelen. Dat we steeds meer en meer mogen groeien in het eigenlijk gehoorzaam zijn van wat God van ons vraagt. In het geloof en de wetenschap dat Hij weet wat het beste voor ons is. Tot slot. Ik hoop dat mijn boodschap vanmorgen duidelijk is. Mijn boodschap vanmorgen is, ga alsjeblieft niet samenwonen. Want God heeft iets beters voor jou. Maar mocht je op dit moment hier zitten en mocht je op dit moment samenwonen en je wilt graag terugkeren naar Gods oorspronkelijke plan, zijn oorspronkelijke ontwerp met betrekking tot relaties, dan wil ik je echt aanmoedigen om er niet alleen voor te staan, maar om contact op te nemen met mij of met de raad, zodat we samen ernaar kunnen kijken. Want wat Gods weg is in sommige situaties, is niet altijd even gemakkelijk om te ontdekken. Als je al 25 jaar samen woont en opeens kom je tot geloof en je man wil niet trouwen, wat is dan Gods weg? Dat is niet gemakkelijk 1, 2, 3 te zeggen. En daarom is het ook goed dat wij als gemeente aan elkaar gegeven zijn en dat we op die manier ook met elkaar samen kunnen nadenken, kunnen bidden van wat Gods weg voor jouw situatie is. Sta er niet alleen voor, maar we willen er voor je zijn. We willen je graag helpen. Nou, tot zover de boodschap.